Ik kan niet nalaten om even te wijzen in het voorbijgaan op Openbaring hoofdstuk 12. Want ja, wij willen toch vandaag ook wat horen over de opname van de gemeente. En dan moet ik u zeggen, nou ja, daar zijn vele schriftplaatsen die spreken over de toekomende heerlijkheid, de toekomende erfenis van de gemeente als zodanig. En daarbij staat in ieder geval duidelijk vast dat dat niet zozeer een aardse, maar dat primair een hemelse erfenis is, samenhangend met een hemelse toekomst van de gemeente uiteraard. En wat ik nu probeer te zeggen is dat, nou ja, de opname van de gemeente maakt helemaal niet deel uit van de 70ste week van Daniël. Of ook het eventueel de 1000 jaren. Want ja, de gemeente die heeft een hemelse positie, is weliswaar of zal weliswaar betrokken zijn in de gang van zaken op aarde, maar ik neem aan dat u begrijpt dat dat een heel apart, een heel ander hoofdstuk is. Maar het komt erop neer natuurlijk, want ik zeg dat als vanzelfsprekend, en ik vind het ook vanzelfsprekend, dat de opname van de gemeente achter de rug is voordat de 70ste week van Daniël begint. Wij als gemeente hebben met die 70ste week als zodanig hier op aarde helemaal niks van doen. Bovendien, Gods werk in onze tegenwoordige tijd is dat hij de heidenen bezocht heeft. Ik citeer dan maar weer de Handelingen 15, om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat hij daarna, want er staat erbij, dat hij daarna zal wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten, wat ervan verbroken was te herstellen enzovoort. En het lijkt mij duidelijk dat heel die 70ste week van Daniël alles van doen heeft met het herstellen van de troon van David in Jeruzalem. En voordat de Heer dat gaat doen, moet dus het tegenwoordige werk van Christus voltooid zijn, logischerwijze. Het makkelijkste argument vind ik altijd deze, maar sommigen zijn er absoluut niet voor gevoelig, dat weet ik. Maar ja, dat kan ik weer niet helpen. Het argument is gewoon deze: als een mens tot geloof komt, wordt hij wedergeboren en wordt hij toegevoegd aan de gemeente. Maar stel nou dat de gemeente nog op aarde is en dus nog niet voltooid is in de 70ste week van Daniël, dan kan je in die dagen het evangelie wel prediken aan de Joden, maar als er dan iemand tot bekering komt, hoort hij bij de gemeente, want die wordt nog gebouwd. En komt er dan een opname van de gemeente, dan verdwijnen al die bekeerde Joden naar de hemel, dan heb je op aarde nog niet een bekeerd Joods volk. Dat kan je dus ook niet krijgen. Dat is onbestaanbaar. Alleen, men heeft uitgevonden, sorry, ik weet dat het altijd lomp klinkt, maar ik bedoel het helemaal niet lomp, maar men heeft uitgevonden dat God best twee verschillende dingen tegelijkertijd kan doen. Men heeft zelfs uitgevonden dat God zich twee gemeenten verzamelt in onze dagen. Eén uit de Joden en één uit de heidenen. Maar ik zal u maar niet vertellen waar die discussie op uitdraaide, uiteindelijk. Maar het kwam er ongeveer op neer dat als je het evangelie gehoord had van Petrus, dan hoorde je bij de gemeente uit de Joden. En als je hetzelfde evangelie gehoord had van Paulus, hoorde je bij de gemeente uit de heidenen. Ik zal ook niet zeggen wie me dat vertelde. Ik beter niet doen. Uit piëteit zal ik maar zeggen. Voor zoveel onbenul. Want dat betekent, ja. En een andere variant daarop was dan eventueel nog, want het was plan B, met dezelfde woordvoerder. Andere variant was dan nog, en als je van huis uit Joods was dan, en je kwam tot geloof, hoorde je bij de Joodse gemeente. En als je van huis uit een heiden was, hoorde je bij een heidense gemeente. En dat kan dus naast elkaar bestaan, ook in de dagen van de grote verdrukking, dan wel in de 70ste week van Daniël. Ja, ik kan dat niet volgen. Eenvoudig omdat dat in de Bijbel echt met geen mogelijkheid is terug te vinden. De Heer verzamelt zich een gemeente van eerstelingen. Die is dus begonnen bij de opstanding van Christus. Want Christus zelf maakt deel uit van die gemeente van eerstelingen. Hij is hoofd van het lichaam. Van zijn gemeente namelijk. En op een gegeven moment moet dat voltooid zijn. En daarna pas kan de rest van het verhaal beginnen. Daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David herstellen enzovoort. Zijn werk aan het Joodse volk voortzetten. En dan begint dus de 70ste week weer te lopen. Maar dat moet dus noodzakelijkerwijs zijn na de opname van de gemeente. Dat dat ook zo is, wordt niet geleerd, maar wel geïllustreerd. En dat misschien toch geleerd, weet ik veel. Wordt geïllustreerd in elk geval in Openbaring 12. Daar kun je altijd onderuit, want het is symboliek. En u weet, over symboliek kun je van mening verschillen, naar het schijnt. Het is nu eenmaal een vak wat nergens onderwezen wordt. Of wet. Dus niemand kent het. Hè? En het is dus per definitie, omdat het niet onderwezen wordt, ook onwetenschappelijk. Dat is ook apart, hè, zoiets. Hè? Nou ja. Maar in Openbaring 12 hebben wij een vrouw bekleed met zon, maan en 12 sterren... die dus duidelijk een beeld is van Israël. Vader Jacob, zeg ik altijd, had er geen moeite mee om in zon, maan en 12 sterren zijn hele misbogen te herkennen. De hele familie, dat was in Genesis 37. Wat het maar was. Ja, 37. Dacht ik. Dus, en een vrouw in de Bijbel is al heel gauw Israël, zeker als ze zwanger is. En zij baarde een mannelijke zoon, vers 5, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede. Die mannelijke zoon is dus Christus, want die zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede, volgens Psalm 2, vers 9. Maar die is nooit weggerukt tot God en zijn troon. Die is op een lichte wolkenwagen van de aard gedragen en voer hij op naar zijn hemelstroon. Ken u dat lied nog? Ja? Moesten wij vroeger zingen, ja. Ja, dat was ongeveer het enige lied wat er bestaat over hemel was dag na het schijnt. Ik weet het niet, maar zoiets. Hij is niet met geweld weggenomen, dat is wat er staat. Met kracht weggenomen. En men heeft ze vertaald met weggerukt. Goed. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Maar een paar hoofdstukken eerder in Openbaring. Dat moet ik even gaan zoeken. In Openbaring 2, was het 2? Ja, mijn bril is niet meer zo goed als vroeger. Ja, in 2 vers 26 staat: wie overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf, hij met een kleine letter, hè. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Waarmee gezegd wordt dat deze woorden uit Psalm 2 dus weliswaar van toepassing zijn op Christus, maar via Christus op heel de gemeente, volgens het oude adagio, dat al wat het Oude Testament zegt over de Messias als de verheerlijkte, wordt tegelijkertijd gezegd, wordt impliciet gezegd over heel de gemeente die zijn lichaam is. Dat is de betekenis van wij zijn in Christus en in hem gezegend met elke geestelijke zegening. En wij zijn dus gemaakt tot koningen en priesters onder het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek, staat in Openbaring 1 letterlijk. En natuurlijk bij Paulus en Petrus, we zijn een koninklijk priesterlijk volk en al dat soort dingen meer. Mag niet moeilijk zijn, dat is omdat wij in Christus zijn. En die zou de heidenen hoeden met een ijzeren roede. En als deze vrouw niet Maria is, maar een heel volk, dan is die mannelijke zoon dus ook niet één vrouw of één man, maar ook een heel volk. En dat klopt, want het is de gemeente die door Israël of uit Israël wordt voortgebracht op velerlei wijze, waarover we het nou niet zullen hebben, maar het is nou eenmaal zo. Dat is lastig voor degene die de gemeente zien als één vrouw en meer in het bijzonder als één bruid. Maar ja, snap je? Je maakt één fout. En Er zijn een heleboel schriftgedeelten die zich meteen voor je sluiten. Zo werkt het. En dus moet je consequent zijn. Hè? Opletten. De gemeente is geroepen tot zoon, tot koningschap. Vrouwen erven de troon niet. Nou ja, ze kunnen de troonsrechten erven, maar niet de troon. Volgens de Bijbel. En de gemeente is dan ook niet een vrouw of iets dergelijks. De gemeente is het lichaam van de man. Het lichaam van de bruidegom. Dan wel het lichaam van de koning. Of hoe je dat maar zeggen moet. Het blijft beeldspraak. Maar je zou het moeten begrijpen. Bovendien, de gemeente zal opgroeien tot een volkomen man. Dan wel tot mannelijke rijpheid. En de gemeente wordt aangemoedigd met de woorden: houd u mannelijk en dat soort dingen meer. Dat de gemeente onderworpen is aan Christus, omdat de gemeente het lichaam is van Christus, dat is zo. En de onderworpen positie van de gemeente maakt het woord gemeente tot een vrouwelijk begrip. Vrouwelijk woord in relatie tot Christus. Maar ja, het zijn moeilijke dingen, mannelijk en vrouwelijk, want velen hebben moeite om die begrippen uit elkaar te houden. Omdat ze persoonlijk gedispositioneerd zijn. Nou ja, doe maar. Ja, hoe zeg je nou zoiets nou netjes? Dat is nou eenmaal zo, dat is moeilijk, dat is lastig, maar je moet die begrippen kennen. Toe. Zij baat een mannelijke zoon die al de heidenen zou hoeden. Was de bedoeling, betekent dat, zou hoeden. Dat betekent dat was de bedoeling. Is eerder al gezegd, precies. Dat is ook Psalm 9 eigenlijk. En haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En dit woord wegrukken is vertaald met opnemen in 1 Thessalonicens 4. Wij zullen tezamen opgenomen worden. Dat is exact hetzelfde woord zelfs. Wij zullen opgenomen worden, de Heer tegemoet in de lucht. En al zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Ons woord opname van de gemeente is in de grondtekst het Grieks, dit woord. Haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Dat is Israël dus. Die vlucht in de woestijn. Dan weet je al waar je bent toch? Zo'n beetje ongeveer in de 70ste week van Daniël. Want er is sprake van vluchten naar de woestijn. Van Israël. De vrouw vluchtte in de woestijn. Alwaar ze in plaats had haar van God bereid. Als je het terugvertaalt naar Hebreeuws, dan zou je het woord Azal kunnen gebruiken. Men zal vluchten tot in Azal. Een bereide, een toebereide, gereserveerde plaats. Opdat zij haar al daar zouden voeden gedurende 1260 dagen. En wat je hier vindt zijn gewoon de beide helften van de 70ste week van Daniël. De zoon wordt weggerukt tot God en zijn troon. Daarna krijgt Israël, of wat er van over is, of wat het moet voorstellen, krijgt de gelegenheid om te vluchten naar de woestijn. Dat is in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Want als ze wachten tot het midden van de 70ste week van Daniël, is het nog maar een seconde kwestie, weet u nog? Leg die schriftgedeelten weer naast elkaar. Ze kunnen vluchten in de eerste helft. Waarom zouden ze dat doen? Nou, omdat aan hen het evangelie gepredikt wordt, maar dat is net verteld in hoofdstuk 11. Gedurende 42 maanden, dan wel 1260 dagen. Vers 2 en 3 van Openbaring 11, waarin twee getuigen het evangelie prediken in Jeruzalem. Dat is dus niet na de 70ste week, want dan heb je alleen nog maar gelovigen in Jeruzalem, voor zover Jeruzalem bestaat. Dus het moet voor het einde van de 70ste week zijn. Maar aangezien God zich niet bemoeit met Israël of het Joodse volk, omdat die klok stilstaat, kan het dus alleen maar zijn in de 70ste week van Daniël. En als het dan staat 42 maanden, 1260 dagen, dan weet je dat het de eerste helft van de 70ste week van Daniël is. Want als ze hun bediening geëindigd hebben na 3,5 jaar, worden die twee gedood. Dat is logischerwijze dus niet het einde van de 70ste week. En dus is het midden van de 70ste week. Was ik te snel? Hen wordt het evangelie gepredikt alvorens die grote verdrukking aanbreekt. En de oproep is ongetwijfeld om uit te gaan tot hem, tot Christus, buiten de legerplaats. Is hij daar dan? Nee, dat niet, want dat staat in Matteüs 24, maar die heb ik overgeslagen. Maar het stond er. Nee, als ze zeggen, ga uit in de woestijn, of hij is in de woestijn, geloof het niet, of ga het niet uit. Daar is hij niet, maar daar zal hij binnen afzienbare tijd verschijnen. Namelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg en dan zal nog een overblijfsel alsnog uit de stad verzameld worden in diezelfde woestijn. Het is allemaal niet zo moeilijk. En dus opname van de gemeente voor het begin van de 70ste week. Na de opname van de gemeente krijgt Israël de gelegenheid te vluchten naar de woestijn. En in die woestijn worden zij verzorgd en gevoed gedurende 1260 dagen, 12 vers 6 van Openbaring, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want dat zijn de dagen van de grote verdrukking. Maar ze worden geacht voor die tijd een veilig heen komen te zoeken. En in de woestijn worden ze bewaard in Petra. En de andere kant van het verhaal volgt in vers 7. Je kan niet alles tegelijk vertellen, maar je weet nu waar je bent. 70ste week van Daniël. De andere kant van het verhaal is, je bent krijgen in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. Zij zijn namelijk geworpen op de aarde. Dat is de rest van het vers. Die is ook makkelijk, alleen je moet bij de les blijven en begrijpen dat die krijg in de hemel niet ontstaat door de opname van de gemeente, maar beëindigd wordt door de opname van de gemeente. Want krijg in de hemel, dat is dagelijkse kost voor ons. In sommige kringen noemt men dat de strijd in de hemelse gewesten, doe de maar. Ik vind het een vreemde uitdrukking, maar ja, het staat in een of andere Bijbelvertaling. Maar een strijd in de hemel. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen geestelijke boosheden, over en machtig, geestelijke boosheden in de lucht. En wat er maar staat in Efeze 6, onder andere dan. Dat is nu. En die strijd wordt beëindigd. En ik denk dat dat ook in overeenstemming is met de zelfs ongefundeerde verwachting en gedachten van de gelovigen. Die strijd wordt beëindigd in, uiteindelijk, de opname van de gemeente onder het motto, wij erin en hij eruit. Wie regeert de wereld tot vandaag? De God deze eeuw, Satan zelf. Daarom heb ik zo vaak moeite met die zogenaamde preesliederen. De Heere regeert. De Heer regeert. De Heer is koning. Maar of hij regeert. Nee, de duivel regeert. En hij wacht tot een bepaald tijdstip en dat hij zegt, nou is het genoeg. Tot hem was trouwens gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw bezitting. Dat is ook Psalm 2. En tot nog toe heeft hij niet geëist, zeg ik altijd. Dat komt pas in de toekomst. Als de 70ste week weer gaat lopen en als het Joodse volk een verbond sluit, notabene met de meest voor de hand liggende vijand. Dat neemt de Heer ze echt niet in dank af. Dat is de druppel die de emmer doet overlopen. Het is slechte beeldspraak, maar zo heet dat nou eenmaal. En dan zegt hij, dat nou is het gebeurd. Een van de dingen die de Heer hen op het hart gedrukt heeft, meteen bij de roeping van Israël al, is dat ze nooit, maar dan ook nooit, never, enig verbond zouden sluiten met enige heidensmogendheid. Je sluit geen verbond met een andere God. En dus niet met een ander volk, met een andere God. Toch? En als ze dezelfde God hebben, dan horen ze tot jouw volk. Dus dan is er niks aan de hand. Heb je dat nog? Nou, dan gaan ze in de toekomst doen, een verbond sluiten met de vijand, om zo te zeggen, met Esau, Amalek, Ismaël, Agag, Haman en wie het maar waren allemaal, in één klap. En dan zegt de Heer, oké, nou is het genoeg. En dan begint de klok weer te lopen. En het begint uiteraard weliswaar met vrede vanwege die overeenkomst. Maar het begint dus met dat de Heer twee profeten zendt, twee dienstknechten, om ze het evangelie te brengen. Ze kregen 3,5 jaar de kans. Toch? Om de stad te verlaten. Zo was het in het verleden altijd. In de dagen van Nebukadnezar en in de dagen van Titus, die de Romeinen aanvoerden tegen Jeruzalem. Ze hebben op een of andere wijze de kans gekregen om de stad te verlaten. En als ze geloofden dat Nebukadnezar dan wel Titus de stad zou veroveren, en dus geloofden in wat de Heer gezegd had, dan zouden ze dat gedaan hebben. En sommigen hebben dat gedaan. En die gelegenheid krijgen ze in de toekomst opnieuw. Het is gewoon een herhaling van de geschiedenis. Onder het motto l'histoire se répète. Ja, ik weet niet wat dat betekent. Maar dat zeg je dan altijd zo als je... Maar. Toen maar weer. En dat gebeurt dus, ja. Nee, wat er aan de hand is, is dat bij de opname van de gemeente wordt aangesteld tot zoon. Wij zijn te immers onderweg naar onze zoonstelling, naar een erfenis die ons wacht, naar een troon. Nou, dan moet hij die nou die troon claimt en de macht uitoefent, die moet wegwezen. En dan valt hij uit de hemel, die blinkende morgenster. Met opzet citeer ik dus Jesaja, wat het maar was, 13, 14, daar in de buurt. Wat het maar was, toch? En Ezekiel 28, het wordt voorzegd. En hier wordt het alsnog aangehaald. Dat wil zeggen, de grote draak, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, wordt uit de hemel geworpen en ik kom terecht op de aarde. Dat is geen toeval, daar kom je altijd terecht als je uit de hemel valt. Maar die leggen we ook een andere keer weer uit. Ja, zo, ja, het is allemaal bijbelse leringen in zichzelf. Nou goed. En dat betekent, maar dat heb ik vaak gezegd, dus excuus, maar dat betekent dat als een engel uit de hemel, en Satan is ook een engel, als hij uit de hemel geworpen wordt, als engelen uit de hemel verschijnen, verschijnen ze hier op aarde gewoon in een menselijke gedaante en ze worden in de Bijbel beschreven als een man. En voetstoots nemen we aan dat het dan om engelen gaat in de diverse schriftplaatsen. Maar er staat er lang niet altijd bij hoor. Een man. Nou ja, die verschijnt dan dus op aarde. En dan? Ja, dat is allemaal aan het begin van de 70ste week dus. En dat heeft tot gevolg de ontwikkeling van een universele godsdienst. Die Jodendom, Christendom, Islam en Boeddhisme op zijn minst met elkaar moet verenigen. Meer verstand heb ik daar niet van. En ik wil dat graag zo laten. Maar dat wordt met elkaar verenigd onder één. Er wordt al lang aan gewerkt, want er wordt al lang geroepen. Christendom, Jodendom en Islam is sowieso één, want het is toch één en dezelfde God. We zijn monotheïsten, dus is het per definitie één en dezelfde God. Nee, dat is niet zo, natuurlijk niet. Maar, Maar de bedoeling is om het te verenigen. En om een messiasfiguur te brengen. Want christenen verwachten een messias. Sommigen op een of andere wijze, letterlijk of overdrachtelijk. De joden verwachten op enige wijze, letterlijk of overdrachtelijk, een messias. De islam verwacht op een of andere wijze, letterlijk of overdrachtelijk, zo'n figuur. De boeddhisten verwachten dat. De Maitreya, weet u wel, enzovoort. Dus dat kan mooi. En dan komt er zo'n figuur die zegt, ik ben. Hier ben ik, zegt hij. En hij doet een paar wonderen, waardoor hij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zou verleiden. Ik hoop dat u die teksten kent, hè. Uit 2 Thessalonicenzen 2 en het Openbaring 13, vers 14. En wat het maar was allemaal. Ik hoop dat u dat kent. Dat gaat hij dan doen. En dan zegt men, dat is hem. Tekenen en wonderen moeten we hebben. En die kan je krijgen. En dan is het de antichrist. En die gaat dan staan zo'n beetje achter die figuur uit waar ik het net over had. Die politieke machthebber, die monarch of hoe je maar noemen moet. En samen richten ze een rijk op. Eén de politieke machthebber en de ander de duivel zelf. Degene die dat inspireert, hè. Met zijn geest, spirit. geest der dwaling, heet dat in 2 Thessalonicenzen 2. Dat is wat er gaat gebeuren. Ook begin van de 70ste week, dus er gebeurt nogal wat. De gemeente weg, de duivel en zijn oude moeder en zijn personeel op aarde geworpen. En een verbond gesloten tussen de Joodse staat en laten we maar zeggen de vijand dan. En dan wordt de oorlog dus. En dan grijpt de Heer in, want die heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Met die Filistijnen trouwens ook. Maar in de praktijk is het verschil niet zo groot, zeg ik dan nu maar wat terughoudend. En dat gaat dan gebeuren. Zie? En het begint dus met de ondergang van de ongelovige Joodse natie. Het begint met Jeruzalem. Waarom? Omdat daar dat koninkrijk gevestigd moet worden. En van daaruit zal het verspreid worden, ook met geweld, over de overige volkeren. De Heer kiest zijn plek. En dat is Jeruzalem, dat is Judea, Samaria en vandaar naar de einden der aarde. Zo letterlijk mogelijk dus, hè. En wat we dus vinden, is de nederwerping van Satan hier in Openbaring 12, die daarna kleine tijd heeft en daarom grote toorn, dat is vers 12. En die draak, de Satan, keert zich eerst tegen Israël, tegen de vrouw. Dat leest u maar in uw eigen tijd aan en weer. Dat keert zich tegen de vrouw, tegen Israël, maar dat gaat hem niet lukken. De Heer beschermt die vrouw, logischerwijze. Israël, een bekeerd Israël. Een Israël dat bezig is verzameld te worden en bekeerd te worden, enzovoorts. Dat is wat beschreven wordt. En daarna vind je in hoofdstuk 13... uitgebreid beschreven hoe dat zit met die twee figuren waar ik het net over had. En over hoe die een rijk oprichten, om zo te zeggen. Beginnend in de 70ste week van Daniël, want je vindt in vers 5 genoemd 42 maanden. Vers 5, doe dan maar. Openbaring 13, vers 5. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Wanneer doet hij dat? Ja, in het midden van de 70ste week van Daniël, uiteraard. Bij de oprichting van het afgodsbeeld, dan gaan die grote dingen. En het is ook tegen God, enzovoorts. Want de Joodse religie en al wat daarmee samenhangt, wordt verboden. Over christendom hoeven we het helemaal nog niet te hebben. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen. Zulks moet je weglaten, staat er ook niet. Om te doen, om zijn gang te gaan namelijk. 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakelen die in de hemel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dat wil zeggen, het begint in de 70ste week van Daniël. Maar het loopt uit op, ook daarna, in verband met alle geslacht en taal en volk. Dat wil zeggen, dan ben je ruim na de 70ste week van Daniël, maar nog lang niet bij de 1000 jaren. 1000 jaren beginnen bij het binden van deze beide figuren. Kortom, binnen één generatie, dat wil zeggen maximaal één generatie duurt dit. Dat hij zijn gang kan gaan. Een tijd waarin Jeruzalem gebouwd wordt, Israël verzameld wordt, waarin het evangelie gepredikt wordt, uiteindelijk onder alle volkeren, maar waarbij ook allerlei andere narigheid over de volkeren komt. En daarom heet het nog steeds de dag des toorns, maar ook gewoon grote verdrukking, want er stond hoedanig en niet is geweest van het begin der wereld, hetgeen impliceert dat die verdrukking over de wereld zal komen, of er staat, is niet geweest van dat er een volk geweest is op aarde, hetgeen impliceert dat het komt over alle volken. En niet alleen maar over het Joodse plaatselijk in Judea, om zo te zeggen. Dan wilde ik u nog wat laten zien, want ik blader even terug naar Openbaring 6. Aan het eind van Openbaring 6 waren wij blijkbaar aan het einde van de 70ste week van Daniël. met de verduistering van zon en maan en wat het maar was. Dat was het zesde zegel. U weet, de eerste was, beschrijft de eerste helft van de zevendeste week van Daniël. Nummer 2, 3 en 4 beschrijft de tweede helft van de zevendeste week van Daniël. Nummer 5 beschrijft iets anders, een hemelse situatie waar ik niet op inga. En 6 beschrijft de verduistering van zon, maan en sterren en de aankondiging van de dag des toorns. En men ziet wie er op de troon zit. Dan ben je aan het eind van de zeventigste week van Daniël. Maar dan heb je nog maar 6 van de 7 zegels gehad. Maar je was aan het eind van de 70ste week van Daniël. En 70 weken leiden tot de bekering van Israël, de komst van de Messias en het aanbreken officieel van het Messiaanse Rijk. In ieder geval over Juda, maar eigenlijk dan meteen over Israël officieel. En daarop gaat het verhaal verder met die 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël die het evangelie prediken aan alle volkeren. Met als resultaat een schare die niemand tellen kan en die dan dus de 1000 jaren ingaan, om zo te zeggen. Dat is hoofdstuk 7. Maar we zitten nog steeds te wachten op de opening van het zevende zegel. Het verhaal is nog niet af. En dat gebeurt pas in hoofdstuk 8, vers 1, waar eerst melding gemaakt wordt van een half uur pauze, waarin niks gebeurt. Er werd een stilzwijgen in de hemel omtrent van een half uur. Ja, men vraagt er altijd naar en altijd zeg ik dan, ja sorry, maar het is een uitgebreid verhaal, maar... Waar het op neerkomt, mijn zin is dat de kalender gewoon weer een half jaar verschoven wordt. Zodat je een half jaar op je kalender kwijt bent. En dat is zo omdat het al gebeurd is bij de ingang van het oude verbond, bij de uittocht uit Egypte. Deze maand, dat was de zevende, zal u zijn tot hoofd van de maanden des jaars. Er werden de maandnummers veranderd. Dan ben je dus, als je de maand alleen maar nummert, een half jaar kwijt. Want het was de zevende maand en het heet ineens de eerste. Dan raak je dus 8 tot en met 12 kwijt. 7 tot en met 12 raak je kwijt, sorry. Je raakt dus een half jaar kwijt. En ik ben van mening dat als het oude verbond werkelijk voorbij is, wordt gewoon dat weer teruggezet, ben je weer een half jaar kwijt. Dat is wat het is. En ik heb er nog zo wat redenen voor, maar die ga ik u nu niet vertellen. Waar het om gaat is, want dat is mijn punt vandaag, het zevende zegel wordt geopend en dan staat er in vers 2... en ik zag de 7 engelen die voor God stonden en hun werden 7 bazuinen gegeven. En dan vers 6... en de 7 engelen die de 7 bazuinen hadden bereiden zich om te bazuinen en de eerste engel heeft gebazuind. Vers 8, en de tweede engel heeft gebazuind. Vers 10, de derde engel heeft gebazuind. Vers 12, de vierde engel heeft gebazuind. 9, vers 1, de vijfde engel heeft gebazuind. 9, vers 13, de zesde engel heeft gebazuind. En dan krijgen we een uitweiding. En vervolgens in hoofdstuk 11, vers 15, de zevende engel heeft gebazuind. En het punt is dat dus aan het eind van de 70ste week van Daniël, onder het openen van het zevende zegel, verschijnen alsnog 7 dingen. En ze worden beschreven als 7 bazuinen. Met gebeurtenissen die daarmee gepaard gaan, die ik niet genoemd heb. En ze worden genummerd. De eerste, de tweede, de derde, de vierde. Dus hou hem vast. Je hebt 7 zegels, maar dat is tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. En wanneer de 7e open gaat, verschijnt daaronder alsnog 7 bazuinen die gebeurtenissen vermelden, die dus plaatsvinden na de 70ste week van Daniël. En met recht is het grote verdrukking, want er komen rampen met betrekking tot de, wat het maar was allemaal, want ik heb de orbiter bij de hand, ik kan het makkelijker oplezen. Rampen met betrekking tot achtereenvolgens de aarde, dat is 1. Met betrekking tot de zee, dat was 2. Met betrekking tot de rivieren, dat was 3. Met betrekking tot de zon, dat was 4. Met betrekking tot duisternis, afgrond, dat was 5. Met betrekking tot een rivier, namelijk de Eufraat, dat is 6. Heb je dat bijgehouden? Nee, ik moet per slot een paar cd's verkopen. Ja, doe maar. En dan krijg je met betrekking tot de hemel, dat is nummer 7. Maar onder die 7e lezen wij, want ik lees hem dan even, in hoofdstuk 11, openbaring 11, vers 15. De 7e engel heeft gebazuind, dus dat is ver na het einde van de 70ste week van Daniël. De 7e engel heeft gebazuind en er geschieden grote stemmen in de hemel, krachtige stemmen, zeggende: de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze Heer en van zijn Christus, en hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Met andere woorden, dan is het koninkrijk van Christus definitief gevestigd over de volkeren. Heb je dat? De 24 ouderlingen en de 4 dieren, wat het maar was, op hun tronen, zeggen dan ook, vers 17, wij danken u, Heere God Almachtig, die is en die was en die komen zal, dat gij uw grote kracht hebt aangenomen en het koninkrijk aanvaardt, of zoiets. Want dat is wat er echt staat. Gij hebt als koning geheerst. Dat is in latere vertalingen alsnog anders vertaald. Maar het is heersen in de zin van heerschappij aanvaarden. Heb je dat? Ik geloof dat de NBG dat ook heeft. Hè? Gij hebt koningschap aanvaard of zoiets. Dus definitief de volken aan hem onderworpen. Zodat je dus krijgt na de 70ste week van Daniël al die rampen, zogenaamde natuurrampen, achtereenvolgens. Ze worden geteld, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan komt de 7e. En dan ben je dus pas aan het eind van de hele periode. Maar die 7 beschrijven de hele periode vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan het begin van de 1000 jaren. Dat kan niet anders, want die 7 bazuinen komen voort uit het 7e zegel. En dat was je al aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het is chronologisch geen enkel probleem, hoor. Hebben we die nog? Je krijgt hetzelfde verhaal trouwens nog een keer. Dat ligt trouwens voor de hand. Want men zou twee getuigen hebben. Want we krijgen hetzelfde verhaal, met iets andere woorden, maar in het algemeen hetzelfde verhaal. Nog een keer, dan heet het niet 7 bazuinen, maar heet het 7 schalen. In de Statenvertaling zijn het dan 7 violen. Maar violen zijn liggende, overdekte schalen. En daarna, als het goed tot je doorgedrongen is, mag je het ook met een V schrijven in plaats van met een F. Het is gewoon hetzelfde woord natuurlijk. Een platte, liggende schaal. Niet noodzakelijk met snaren erop, maar het zou kunnen. Schalen zijn het, hè? Schalen van Gods zoon. Violen. Het is ons woord fles eigenlijk. Die FL zit daarin, een fles, maar dan een liggende fles, om zo te zeggen. En die worden ook geteld. Dat is in Openbaring 16. En ze heten ook nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 en nummer 6. En ik heb die voor niks net even genoemd. Nummer 1 heeft van doen met de aarde. Ook nu, ook hier bij die violen in Openbaring 16. Het is gewoon hetzelfde verhaal. De 1 heeft van doen met de aarde, 2 heeft van doen met de zee, 3 heeft van doen met de rivieren, de zoetwater dus. 4 heeft van doen met de zon, dan wel de bedekking van de zon. Duisternis en tegelijkertijd hitte. 5 heeft van doen ook met duisternis en afgrond en pijniging in het bijzonder. 6 heeft van doen met de Eufraat, die wordt zelfs bij namen genoemd. Bij 6 ben je bijna aan het eind. En onder 6 lezen wij hier in Openbaring 16. De 6e engel goot zijn viool uit, vers 12. Op de grote rivier, de Eufraat, en zijn water is uitgedroogd, opdat bereid zal worden de weg der koningen van de opgang der zon. Dat betekent gewoon van het oosten, hoor. En die komen dus over de Eufraat. En welke stad ligt er net over de Eufraat? Volgende hoofdstuk. Nee, hetzelfde hoofdstuk zelfs nog, geloof ik. Vers 19. Van Openbaring 16. Babel. En dat is de hoofdstad van een wereldrijk in die dagen. Dat staat in het volgende hoofdstuk, Openbaring 17, het laatste vers. De vrouw die gij gezien hebt, en die heette Babylon. De vrouw die gij gezien hebt is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koning en de raden. Dus de hoofdstad van het antichristelijke rijk. En de eindstrijd is de eindstrijd tussen het christelijke rijk met Jeruzalem als hoofdstad en het antichristelijke rijk met Babylon als hoofdstad. En de legers van Babel trekken nog eens weer een keer op naar Jeruzalem over de oude route. En deze keer komen ze niet verder dan Megiddo, het klassieke slagveld. En bij de berg van Megiddo, Or, Megiddo. In het Grieks Ar, want die kunnen de haan niet schrijven en ook niet zeggen. Ar, Magedon. De vlakte van Jezreel. Een bekende dal. Per definitie, dat is een slagveld. Er zijn even geen bergen, het is een mooi dal. En daarbinnen wordt klassiek de strijd geleverd. Deze legers zullen niet verder komen dan daar. Ze zullen daar omkomen. In Armageddon. En dat is Armageddon. Iedereen kent de naam. Nauwelijks iemand weet waar het over gaat. Maar het gaat hierover. Gebeurtenissen niet in de 70ste week van Daniel. Niet in de 3,5-jarige verdrukking. Tientallen jaren later. Nou ja, nog binnen één generatie. Heb je dat nog? Na verloop van al die rampen. En onder de zesde bazuin vind je ook zoiets hoor. Want daar staat in vers 14 van Openbaring 9. Ontbindt de vier engelen die gebonden zijn bij de grote rivier de Eufraat. En ze worden ontbonden bij die grote rivier. En er komen legers en dat soort dingen meer. En zo is het maar net. Het zijn de Babylonische legers. De legers van de antichrist. Om alsnog Jeruzalem, en niet een Joodse staat, maar een Israëlitische staat, van de kaart te vegen. En dan geldt, maak je geen zorgen, zegt de Heer. Ik zal Jeruzalem stellen tot een lastige steen, welke de volkeren der aarde, welke de heidenen zullen proberen te tillen en te verplaatsen en in zee te werpen. Want dat is eigenlijk het idee. Maar zegt de Heer, maak je geen zorgen, Babylon zal in de zee verdwijnen. Nou ja, in de afgrond geworpen worden. En in plaats van dat Jeruzalem verwoest wordt, wordt Babel verwoest met vuur uit de hemel. En tegelijkertijd verdwijnt Babel in de aarde. Nee, er wordt beschreven in Jeremia 50 en 51. En hier in Openbaring 16 en 17 en 18 wordt het ook uitgebreid besproken. Want ja, het wereldrijk begon in Daniel 2 al met Babel. Nebukadnezar. En het eindigt ook met Babel. Die tenen, die 10, weet u nog. Die 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Die heten net als het hoofd hoor. Babel. En de steen als uitbeelding van dat volk. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Die steen als uitbeelding van dat volk en van het Messiaanse Rijk valt op de 10 tenen van het beeld en vermaalt het hele beeld. Dag, Babel. En de laatste oorlog die gevoerd wordt is deze. Maar het eindigt in de ondergang van deze legers en de ondergang van hun steden, hun thuisland en wat het maar was. De ondergang ook daarmee ook van Amalek trouwens. En Agag en Haman en wie het allemaal maar waren, want dat is waar het over gaat. Ik bedoel maar te zeggen, de Bijbel beschrijft met nadruk een aanzienlijke periode na de 70ste week van Daniel en voor de 1000 jaren. Daar gaat het om. En het merendeel van al die profetieën met betrekking tot rampspoed die de aarde zal overkomen. U weet wel die dingen waar christenen zich vandaag druk over maken. De komst van de antichrist en het teken van het beest. En computers in het algemeen. En de mijne in het bijzonder. Weet je wel. En www en 666. En de verplichte legitimatie. En het wegnemen van het echte geld. Alsof dat nog zou bestaan. En dan die pinpasjes en allemaal de OV-shitkaart. Hoe heet het ding? Ja. Toch maar weer. Dat soort gedoe waarbij Big Brother is watching you en je kan geen kant meer op. En ze weten altijd waar je bent en wie je bent en wat je koopt en wat je doet. Enzovoort. Dan heb je ook zo'n computer die weet precies wat je doet en waar je belangstelling naar uitgaat. En weet je precies, ze weten alles van je. Nou ja, daar gaat het naartoe. Volledig controleerbare individuen en daarmee een maakbare samenleving. En dat is waar de duivel op uit is. Maar dat komt niet tot stand in de 70ste week van Daniel. Maar pas daarna. Ik ben ook van mening, maar ik kan het nou niet meer uitleggen. Dat was ook mijn bedoeling niet hoor. Maar ik ben ook van mening dat die zogenaamde 10-statenbond van die 10 tenen, dan wel die 10 horens uit Openbaring, dat die pas zal ontstaan na de 70ste week van Daniel. En dus nadat de Heer zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. Ik kan u wel zeggen wat mijn argument ervoor is, maar ik denk dat dat niet voldoende is. Mijn argument is dit. Dat als die 10-statenbond zou moeten komen voordat de Messias komt, dan had er ook zo'n 10-statenbond moeten zijn in het verleden voordat de Messias kwam. En dat is niet gebeurd. Nee, de ontheiliging van de heilige plaats, het verbieden van de Joodse godsdienst en het oprichten van een beeld, ja, dat is wel gebeurd voor de eerste komst van Christus. Dat was Antiochus. Niemand kon zeggen, nee, maar dat moet nog gebeuren voordat de Messias komt. Dus dit kan de Messias niet zijn. Dan kon iedereen zeggen, nee, dat is al gebeurd. Er staan jaartallen bij, is allemaal al geweest. En als iemand zei, maar Elia moet nog komen, dan zegt de Heer, nee, Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En als jullie je bekeerd zouden hebben, zou je geweten hebben dat hij Elia was. Zegt de Heer. En daarom kondigt de Openbaring aan dat niettemin Elia toch echt nog komen moet. Alsnog. Maar het is met zoveel profetieën zo, hè. Iemand zou kunnen zeggen, nee, maar er staat in Jesaja dat de zaligheid het eerst, dat de Messias, de zaligheid het eerst terechtkomt in Galilea. Der heidenen. En dan kunnen wij zeggen, want er staat in Matteüs in elk geval nog een paar plaatsen. Nou, de Messias kwam toch en hij heeft toch eerst gewoond in Galilea en niet in Judea. In Nazareth, in Galilea, opdat vervuld zou worden hetgeen de profeet gesproken heeft. Dat is allemaal gebeurd. Enzovoort. 10-statenbond is nooit geweest. En omdat hij nooit geweest is voor of in of na, zelfs na de eerste komst van Christus, verwacht hij dat hij dus pas komt na de tweede komst van Christus, of gewoon na de 70ste week van Daniel. De man richt zich eerst op Jeruzalem. Als hij daar uitgegooid wordt door de grote verdrukking, het totale oordeel van God dat over Jeruzalem komt, heeft hij als eerste alternatief logischerwijze het Babel van Nimrod, het Babel van Nebukadnezar, het Babel van Alexander de Grote. Logischerwijs. De moeder der hoererij en de gruwelen der aarde. En hij komt ook een hoererij, een gruwel brengen, een afgodsdienst. Hij is een afgod, dus vooruit maar weer. Waar moet hij anders wezen dan in Babel? En dat gaat dus gebeuren. Maar dat hele rijk moet dan dus ook nog opgericht worden na de 70ste week van Daniel. Net als het rijk van Christus zelf, beginnend in Jeruzalem. En dat gaat dan zo naast elkaar op. Heb je dat? Dat zijn nog eens tijden. Nou ja, en we zullen ze meemaken, alleen niet vanaf een aardse positie. En we zullen erin betrokken zijn. Nee, ja, in de prediking van het evangelie, in de terugverzameling van Israël. In het oordeel trouwens ook over Babel, want het staat echt allemaal in de Bijbel, mensen. Het staat echt allemaal in de Bijbel. Maar als je eerst niet gelooft dat dit zal gaan gebeuren, hoe zou je kunnen weten dat je erin betrokken zou zijn? Afgezien van, als je niet weet wat de gemeente voor een ding is, dan kan je dat helemaal niet plaatsen natuurlijk. En daarna ga ik nog even terug, want ik moet dit dringend loslaten. Ik ga nog even terug naar Matteüs 24, dat niet voor niks genoemd wordt in het Engels The Backbone of Prophecy. de ruggengraat van het profetisch woord. En het is sterker het geval dan men gewoonlijk bedoelt of denkt. Want in Matteüs 24 waren wij in vers 29 aan het eind van de grote verdrukking van die dagen. Zijnde de 70ste week, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, strikt genomen. En dus aan het eind van de 70ste weken. Dan verschijnt inderdaad de Messias. Vers 30. Daarna begint de terugverzameling van Israël. Maar deze dagen worden beschreven als de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat staat in vers 37. Waar staat, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst, letterlijk presentie, dat woord is het, hè? Parousia, presentie, al zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat zijn dus de dagen na de 70ste week van Daniël. En de overeenkomst met de dagen van Noach is deze, gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende, drinkende, trouwende, het huwelijk uitgevende. Iemand zei, dat is schandalig wat ze daar deden. Dan zeg ik, nou, dat is gewoon het dagelijks leven. Ze leefden maar gewoon aan, hè. En of het schandalig was of niet, ze eten en drinken en er was nog iets wat Freud heeft voorgeschreven, enzovoorts. En ze gingen met het gewone leven door, trokken zich van niets wat aan. Ze hoorden ook niet naar Noach, de prediker der gerechtigheid, met hartelijke dank aan. Was het 2 Petrus 3? 2 Petrus 2? Noach, de prediker der gerechtigheid. Er staat ergens. Maar ze gingen gewoon met het gewone leven door, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Wel, alzo zal ook zijn deze periode na de 70ste week en voorafgaande aan de 1000 jaren. Staat het toch? Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. We zullen bij wijze van spreken twee op de akker zijn, of waar ze maar zijn. Eén wordt weggenomen. Genomen staat er gewoon, hoor. Weggenomen. En de ander zal gelaten worden. Verlaten is absoluut fout. Het is zelfs het standaardwoord voor vergeven. In bijvoorbeeld, vergeef ons onze zonden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus dit woord, laten. Niet meer gedenken. Laten. En ik zeg altijd, degene die gelaten wordt is goed af, want die is op de akker. En degene die weggenomen wordt is niet meer op de akker. Waar is die dan wel? Nou, niet in de hemel, niet op de aarde, hij is weggenomen, dus hij is verdwenen naar onder de aarde, dat is wat het is. Want de Zoon des Mensen, Matteüs 13, zal als uit zijn koninkrijk vergaderen allen die de ongerechtigheid doen. Onder het motto, brengt het onkruid hier bij elkaar en werpt het in het vuur. Dat is Matteüs 13, bijvoorbeeld. Want onze bedeling eindigt met de opname van de gemeente, zodat alleen ongelovigen op aarde achterblijven. En die bedeling, want het is een hele bedeling feitelijk, eindigt met het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde, zodat daarna op de aarde alleen nog gelovigen zijn. Ongelovigen worden namelijk eerst verwijderd uit de hemel, Satan en zijn engelen eruit en wij erin. En daarna worden ze verwijderd van de aarde. Het hele spul verzamelt zich, wordt verzameld in het dodenrijk, of hoe het maar genoemd mag worden, om uiteindelijk definitief geoordeeld te worden op de jongste dag. Dat is Openbaring 20 vervolgens. En nou, ik hoop dat u het nog volgt, maar en nou terug naar Matteüs 24... Die dagen als van Noach, daarop is van toepassing de gelijkenis van de twee dienstknechten. De waarschuwing is om getrouwd te zijn aan de Heer in die dagen. De gelijkenis van de 5 wijze en 5 dwaze maagden, want de bruidegom komt. Het koninkrijk zal aanbreken, definitief. Hij is onderweg. En de gelijkenis der talenten, want ook in die dagen geldt dat de Heer zijn dienstknechten tot zich roept aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want hij verzamelt hij zijn volk, dat zijn zijn dienstknechten, en hij geeft hun zijn goederen over en hij geeft hun de diverse opdrachten. Al was het maar die 12.000 daarheen en die 12.000 daarheen. En ieder zo'n gebied, de wereld wordt verdeeld als zendingsveld. Toen hield hij nog één stam over. Ik kan het niet nalaten. Iemand vroeg ernaar in de pauze. Dat heb je dan. Toen hield hij nog één stam over. Want er zijn natuurlijk toch 13 stammen. En ik denk dat die ene die overschiet, dat dat nou juist de stam is. Die moet doen wat de stam altijd gedaan heeft. De weg bereiden voor de rest van Israël. Dat is de stam van Dan namelijk, ik verwacht persoonlijk, maar we spreken elkaar later wel daarover, of klopt of niet. Ik verwacht persoonlijk dat Dan in het bijzonder betrokken is bij de inrichting, de reiniging, de inrichting van het land als zodanig. Dat wil zeggen Palestina, Canaan, een beloofde land, om dat in te richten, te koloniseren, om kwartier te maken enzovoort. Dat hebben ze de hele geschiedenis doorgegaan, hebben ze dat gedaan, duizenden jaren. Ze hebben hun sporen en hun namen achtergelaten op de atlas en in de geschiedenisboeken, de Danieten. En ik denk dat ze die functie nog steeds hebben als de Heer komt, en dat ze vooraan gaan als eerste in het land zijn om dat land te bouwen enzovoort. Dat denk ik. Maar goed, dat doet er niet toe. Hij geeft ze allemaal een taak. En hij doet handeling totdat ik kom, of wat het maar was, enzovoort. Dat is hetzelfde als in onze bedeling, maar dat is de gelijkenis van de ponden. Ze lopen namelijk verschillend af. Maar het is dezelfde gedachte, dat is een hele periode. En de proef op de som, want daarom ging ik naar dit hoofdstuk terug. De proef op de som is dit. In Matteüs 24 vinden wij vers 30 de verschijning van de Zoon des Mensen, komende op de wolken met grote kracht en heerlijkheid. Maar je bent daar, blijkt uit het verband, aan het eind van de 70ste week van Daniël en in beginsel op de Olijfberg. Daar begint het in elk geval. En dan komt er een heleboel en dan lezen we pas in Matteüs 25 vers 31. Dat is nog steeds dezelfde redenvoering overigens. Daar lezen wij: en wanneer de Zoon des Mensen, nog steeds die Zoon des Mensen, wanneer die komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, want hij komt met zijn vele tienduizenden heiligen, dan wel engelen, dat weet u, hè? Ik hoop dat u het weet, want dat zijn wij. Handig als je weet bij welk detachement je hoort. Hè? Ja. Maar goed, toe maar. Hij zal komen. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Die is er niet aan het eind van de 70ste week van Daniël. Er is niet eens een stad van de grote koning. Je kan er zelfs niet eens voor bidden, voor de vrede van Jeruzalem. Want Jeruzalem is zojuist verwoest. Dat doe je pas later als het herbouwd wordt. Dan is die psalm van toepassing. Wat is het? Psalm 122. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Wel moeten ze ervaren die u beminnen. Want het is de stad waar de stoelen des gerichts gezet zijn. De stoelen van het huis van David. Het is niet dit Jeruzalem. Toch? Dus het Jeruzalem na de 70ste week van Daniël. Als de Heer zich mee bezighoudt en de stad herbouwd wordt en het begin is van het koninkrijk van Christus op aarde, en Jeruzalem bovendien, dat dan zijn naam eer aan gaat aandoen, namelijk het is het onderwijs, want Yara is richting geven, wijzen, en daarmee onderwijzen, dat is wat het is, hè? Onderwijs van shalom, van vrede. En vrede zal vanuit Jeruzalem onderwezen worden aan alle volkeren. En daarna, en Christus is onze vrede, dus wat onderwezen wordt is wie Christus is. Opdat men hem en daarmee de vrede als zodanig zou aanvaarden. Maar wie niet wil, wordt gewoon weggenomen, want het is tijd. Dan zal hij zitten op de troon zijner heerlijkheid. Dat is dus niet eind van de 70ste week. Dat is aan het eind van de periode die erop volgt. Bij het begin van de 1000 jaren dus. Wanneer inderdaad, net als bij de zonvloed, de mensen die niet geloven van de aarde worden weggenomen. Dat was zo in Noach in de zonvloed. Dat is dus ook zo in de toekomst van de zoon des mensen. En dit was dus de juiste vertaling. De een wordt weggenomen, de ander wordt gelaten. In de dagen van Noach, het was Noach en zijn achttal dat gelaten werd. De rest werd weggenomen. En zo zal het in de toekomst ook gaan. En het staat hier ook beschreven. Want als hij zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, zullen voor hem de volken vergaderd worden en zullen gesplitst worden. Dat weet u hoe het zit, de schapen van de bokken en wat voor beeldspraak het maar was. En met de schapen aan de rechterkant loopt het goed af en met de bokken aan de linkerkant loopt het slecht af. Want die worden buitengeworpen. Die gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen gaan in het eeuwige leven. En ze beërven het koninkrijk, althans ze gaan het koninkrijk in. De 1000 jaren in. En let op het verschil tussen hoofdstuk 24 vers 30 en 25 vers 31. Er zit een hele periode tussen. En samen, de 70ste week van Daniël en deze tussenperiode, om zo te zeggen, worden samen aangeduid in Efeze 1 als de huishouding, de bedeling oikonomia, de huishouding van de volheid der tijden. Omdat allerlei tijden daar vol worden. Het begint met de volheid van onze tegenwoordige tijd, logischerwijze. Maar dat is niet het belangrijkste. Waar het om gaat is dat het begint met de vervulling van de laatste 7 jaren van de 70 weken van Daniël natuurlijk. En bovendien leidt het tot de vervulling van de tijden der heidenen. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël, logischerwijze. Het levert ook het eind op van de 2000 jaren vanaf de opstanding van Christus tot aan het einde van de 70ste week van Daniël. Vanaf de eerste komst van Christus tot aan de tweede komst, 2000 ellen, 2000 jaren, uit Jozua 3. En misschien vergeet ik nog wel wat, maar het heet de bedeling van de volheid der tijden. En helemaal aan het eind van de dag, want anders krijg ik er ook problemen mee, helemaal aan het eind van de dag, nadat ik hopelijk duidelijk genoeg gezegd heb dat de schrift uitdrukkelijk spreekt over een periode na de 70ste week en voor de 1000 jaren, stellen we dan onszelf nog de vraag, maar hoe lang duurt die periode dan precies? En het is weer mijn antwoord onvermijdelijk, het is binnen 1 generatie. Maar ik weet nog wel dat dat ineens tot me doordrong hoe lang die periode duurde. Dat weet ik nog heel goed, was op mijn werk. Daar werkte ik ook wel eens wat, maar meestal studeerde ik daar. Wat doet er nou niet toe? En ineens drong het tot me door. En daarna de andere dag nog meer. En nog meer, en nog meer. Want dat is gewoon gelegen in dat eigenaardige verschijnsel dat wij in de Bijbel vermeld vinden in allerlei verschillende omstandigheden een periode van 40 verdeeld in 7 en 33. Daar vind je namelijk in verband met Mozes. Moet iemand dat opschrijven? Ik roep het zo vaak, dit soort dingen. Daar vind je in verband. Ik weet niet eens of ik het bij me heb zelfs, maar. Want ik vind het persoonlijk helemaal niet belangrijk. Daar vind je in verband met Mozes op de berg. In Exodus 24, vers 16. Mozes is 40 dagen in zijn eentje. Oh nee, ik kwam er eens eentje af. Hij was 40 dagen op de berg, 7 dagen in het donker en daarna dus nog 33 dagen bij de Heer in het licht. 7 dagen beperkt en daarna dus nog 33 dagen onbeperkt. Of het in het lichaam was of uit het lichaam, dat weten wij niet. We hebben bovendien, wanneer wij vergelijken Johannes 20 vers 19 en 26 met Handelingen 1 vers 3. De periode vanaf de opstanding van Christus tot hemelvaartsdag, dat is 40 dagen en het is verdeeld in 7 en 33. Want na 7 kwam Thomas tot geloof. En de bekering van Thomas was in onze kringen altijd al een beeld van de bekering van Israël. Impliciet, men bedoelde het Joodse volk. Een week te laat, na een week. Bij nader inzien een beeld van de 70ste week van Daniel. Maar daarna waren nog 33 dagen te gaan. Hebben we die? De 7 wordt gevolgd door een 33. De belangrijkste is waarschijnlijk die van David, van wie, ik noem 4 schriftplaatsen. 1 Koningen 2 vers 11, 2 Kronieken 29 vers 27, 2 Samuel 5 vers 5 en 1 Kronieken 3 vers 4. In die 4 schriftplaatsen wordt vermeld dat David 40 jaar regeerde, verdeeld in 7 en 33... waarbij hij in die 7 beperkt koning was, alleen in relatie tot Juda, en de daaropvolgende 33 was hij koning over heel Israël, alle stammen van Israël. Het lijkt me dat je dan 4 keer, hè? Het lijkt me dan dat je toch een mooie parallel hebt, nietwaar? En bij ons was het altijd zo, David in de oprichting van zijn koninkrijk was nou eenmaal een type van Christus in zijn wederkomst. In de oprichting van zijn koninkrijk. En zijn opvolger Salomo was nou eenmaal een beeld van Christus in de 1000 jaren. De volle uitdrukking was 1000 jaren vrederijk. Shlomo, Salomo, de vredevorst. Maar de regering van David was 7 in verband met Juda en 33 in verband met heel Israël. En waar hebben wij het vandaag over gehad? Nog 7 in verband met Juda. En dan nog een periode binnen 1 generatie waarvan we de lengte niet weten in verband met heel Israël. 7 jaren waarin de Heer zich bezighoudt met het Joodse volk, maar nog beperkt en bedekt en teruggehouden. Nog in duisternis zal ik maar zeggen, en grote verdrukking die erbij komt kijken. En daarna maakt de Heer zich bekend. En eigenlijk is de allermooiste die van Leviticus 12... Dat is de eerste die ik ook vond, eerlijk gezegd. Die van Leviticus 12 over die... Wanneer een vrouw een knechtje zal gebaard hebben. Zoals bijvoorbeeld in Openbaring 12. Waar het knechtje de gemeente geboren wordt uit Israël. Wanneer een vrouw een knechtje zal gebaard hebben, zal zij 7 dagen onrein zijn. Bleven in het bloed hare reiniging. En daarna, de 8e dag, zal het vlees zijner vooruit besneden worden. Wordt het knechtje besneden. Dan wordt de omhulling, de bedekking weggenomen. Ja. Het is de openbaring van de glans. Ik heb pas achteraf begrepen dat iedere medicus die term zo zonder meer kent. Anderen niet, geloof ik, maar vooruit. Hè. De openbaring van de glans. Van de heerlijkheid namelijk. Dat is wat het is. Dat is de 8e dag. En daarna zal zij nog 33 dagen blijven in het bloed hare reiniging. Met andere woorden, moet toch duidelijk zijn. De vrouw bevalt van een knechtje. Dat is de geboorte van de gemeente uit Israël. Daarna is de vrouw Israël onrein. Maar na 7 jaar, want de dag voor een jaar. Na 7 jaar wordt de gemeente geopenbaard in heerlijkheid samen met Christus. Of Christus en de gemeente. Het vlees zijn er vooruit besneden. Hij openbaart zich in heerlijkheid, in alle glans. Weet dat? Ja, ik heb die beeldspraak niet uitgevonden. Als u hem niet gepast vindt, kan ik het niet helpen. Dit is Bijbelse symboliek, toch? En in de daaropvolgende 33 dagen, dat moeten dan logisch ook 33 jaren zijn, is de vrouw nog steeds onrein, namelijk tot het heiligdom zal zij niet komen. En daarom geloof ik dat in die tijd ook inderdaad de tempel niet gebouwd wordt. De stad wel, het paleis wel, maar de tempel niet. En raad eens wat, David wilde een tempel bouwen, wat zei de Heer? Nee, waarom mocht dat eigenlijk niet? Ja, hij had bloed aan zijn handen, hij was onrein. Maar het is profetisch over die periode van Israël in de dagen van de wederkomst van Christus. Eerst gaat die generatie voorbij. En in de 1000 jaren wordt dan pas een tempel gebouwd. Nou, tel het allemaal bij elkaar. Ben ik nog wat vergeten? Misschien ook wel. Tel het allemaal bij elkaar op. En dan begrijp je dat de periode vanaf het eind van de 70ste week van Daniël tot het begin van de 1000 jaren, dus blijkbaar een periode is van 33 jaren. Staat dat ergens in de Bijbel? Naar mijn smaak wel, ja. Dat staat in de Bijbel. Onder het motto: geen profetie is van eigen uitleg. Dus wat moeten we doen? Schrift met schrift vergelijken. Nou, dat doen wij dan. En eerlijk, ik heb er nooit naar gezocht, maar dat vanzelf valt je dan een keer op. Als je één keer weet dat 33 jaar onmogelijk de leeftijd van de Heer Jezus zou kunnen geweest zijn, dan weet je dat je daar niet op kunt van toepassing brengen. Dan moet je wel kijken, waar slaat dat 33 eigenlijk op in de Bijbel? Want dat komt zo vaak voor, verhoudingsgewijs. En dan kom je tot de conclusie, hé, maar er zit altijd 7 jaar voor. Weet je? En dan heb je dus onwillekeurig gevonden de lengte van de bedeling van de volheid der tijden. En daarmee de duur van de periode, dat is wel het minst, de duur van de periode vanaf de opname van de gemeente tot aan het binden van Satan en dus het aanbreken van 1000 jaar. Ik doe mijn Bijbel dicht, knap mijn aantekeningen weg en dan zeg ik, nou ja, wat ik van huis geleerd heb is niet dit. Mijn vader vond het overigens prachtig toen ik het hem ooit vertelde. Maar wat ik van huis geleerd had, was simpelweg dit. Ja, dat mag dan zo zijn dat de 70ste week leidt tot het koninkrijk van Christus op aarde. Maar dan is dan toch echt eerst nog een periode van opbouw en van strijd. En ik heb hem wel eens gevraagd, hoe lang zal dat dan zijn? En toen zei hij, nou, ik denk een jaar of 40. Want 40 is altijd de periode van verzoeking, van strijd, van onderweg zijn, enzovoorts. Pas later liet ik hem zien dat de eerste 7 jaar van die 40, dat de 70ste week van Daniël is en dat er dan nog 33 volgt. Kort precies. Maar je moet wel begrijpen dat de 1000 jaren, daar ben ik waar ik begon vanmorgen, de 1000 jaren is niet anders dan de periode waarin Satan gebonden is. Er staat nergens in de Bijbel dat die gebonden wordt aan het eind van de 70ste week van Daniël. En andersom, wat de 70 weken betreft, staat nergens in de Bijbel dat die gemeten worden in verband met de heidenen. Ze worden gemeten in verband met het Joodse volk. En vanaf de 70ste week begint dus een periode waarin het evangelie alsnog van de grond af aan gepredikt moet worden, omdat er geen enkele gelovige meer is op aarde. De opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Het verklaart meteen waarom de eerste helft van de 70ste week gekenmerkt wordt door het werk van die twee getuigen die specifiek gezonden worden, die uit het magazijn gehaald worden. Ongelukkig gezegd. Ik bedoel, uit oud-testamentische, want de nieuw-testamentische gelovigen, die horen tot de gemeente, die zijn weg. En er worden dus twee oud-testamentische gelovigen gehaald, wier bediening nog niet afgelopen was, die van Mozes en Elia, die allebei trouwens een type zijn van Christus en samen van de gemeente in de koninklijke en priesterlijke hoedanigheid enzovoorts. En die worden gezonden om alsnog hun bediening af te maken en daarna alsnog gedood te worden overigens. En daarmee ook toegevoegd te worden aan de gemeente. Maar dat is een zijlijn waar het me niet om gaat nu. Waar het me om gaat is dat een volstrekt logisch, maar ook bijbels onderbouwd geheel bestaat. Waardoor ik zeg van ganser harte, we hebben een profetisch woord dat zeer vast is. Als je maar schrift met schrift vergelijkt. We krijgen straks de opname van de gemeente, de nederwerping van Satan op aarde. Ik denk dat dat in hoge mate bijdraagt aan de totstandkoming van die vrede die ze nu al in geen tientallen jaren geregeld kunnen krijgen. Er zit die figuur achter die er zich op aarde mee bemoeit, zal ik maar zeggen. En zodra dat verbond daar is, dan begint de 70ste week van Daniël. En daarin wordt dus het evangelie gepredikt alsnog. Na de opname van de gemeente moet er trouwens toch een gelovig overblijfsel zijn op aarde. En aangezien er niemand achtergelaten wordt, worden er dus alsnog twee gezonden. En daaruit kun je concluderen dat de opname van de gemeente in de 70ste week dus meteen op elkaar aansluiten. Hebben we die nog? Nou, er zit in ieder geval geen jaar tussen. Er zit geen dag tussen de 7 en 33 dagen. Uit Leviticus 12. Dus het sluit volkomen op elkaar aan. Gemeenteweg, twee getuigen in Jeruzalem. Een verbond over Jeruzalem. En 3,5 jaar later, dat gedoe met die. Met de Antigus, met die Boeddha, met Maitreya, met de iemand Magdi en met de Messias, weet je veel wat, maar de Antichrist dus en dat beeld dat opgericht wordt enzovoort. En dan stuurt de Heer een paar legers erop af uit Oost-Europa, Gog Magog, hebben we het niet over gehad vandaag, vond ik vandaag niet aan de orde. Gog Magog, meezegt de Tubal en wie het maar waren, Gomer en al zijn benden en Togarma. Allemaal Oost-Europese landen die zich dan zullen keren tegen de Joodse staat. Want die denken, ja, als het nou fout gaat daar, dit is onze kans om in te grijpen. Het is nou een chaos als we alsnog een pied à terre, hoe heet dat in het Nederlands? Als we voet aan de grond, ja, sorry. Als we voet aan de grond willen krijgen daar aan de oostelijke Middellandse zeekust, wat de Oost-Europeanen de eeuwen door hebben nagestreefd, dan moeten we het nu doen. En dat doen ze dus ook in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar het leidt tot de verwoesting niet alleen van Jeruzalem, maar ook van deze legers en hun thuislanden, staat in Joël 2 en natuurlijk in Ezechiël 39 en in mindere mate in Ezechiël 38. Het is wat gebeurt en het leidt tot de totale ondergang van de tegenwoordige Joodse staat, waardoor de problemen in de wereld schijnen te zijn opgelost, want die fundamentalistische christenen, en u weet, fundamentalisten zijn gevaarlijk, dat weet u toch inmiddels, die zijn weg, de Joodse volk is weg. Dus dat lost ook meteen een heleboel op. Toch? En we hebben een Messias-figuur. De Maitreya is gekomen. Zijn beeldjes kun je overal vinden tegenwoordig, ook in Nederland. Ja, maar dat is zo hoor. Ja. En dus lijken de wereldproblemen te zijn opgelost. Waar het niet dat er een klein gelovig overblijfsel is na de 70ste week van Daniël, na de verwoesting van Jeruzalem. Dat in Petra verzameld wordt en van daaruit langs de klassieke weg naar, in meer dan één opzicht klassiek, naar de puinhopen van Jeruzalem zich begeeft en doodgemoedereerd begint het land te reinigen en de stad te herbouwen. En dat laten ze eerst een poosje gaan. Waarom ook niet, stelt niks voor. Maar het zal blijken dat het begin is van de oprichting, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En 33 jaar later is dat koninkrijk definitief gevestigd en het inmiddels gebouwde antichristelijke rijk inmiddels van Gods wegen domweg verwoest. Bovendien ook het evangelie gepredikt over de hele aarde in tijden van grote verdrukking. En het leidt inderdaad tot een schare die niemand tellen kan. Niettemin eet het in de Bijbel nog altijd een gelovig overblijfsel uit alle talen, volken, natie en scharen en tongen en wat het maar was. Kortom, er staat de wereld heel wat te wachten. Niet maar in een periode van 3,5 jaar, ook niet in een periode van 7 jaar, maar in een periode inderdaad van 40 jaar, blijkbaar. 1 generatie, en dat is lange tijd. En wat ons betreft, wij worden voor die tijd weggenomen, bevorderd tot heerlijkheid heet dat. En wij zullen met Christus betrokken zijn in al het werk wat daarna gebeurt. Met name op aarde. De Bijbel spreekt daar ook over. Met opzet ben ik er niet op ingegaan, want ik heb erover gelezen. Meerdere keren in deze schriftgedeelte. Maar denk maar niet dat wij verdwijnen en we kijken nooit meer achterom. Wij worden bevorderd, wij worden aangesteld tot zonen en vanuit die positie hebben wij de verantwoordelijkheid voor voor de prediking van het evangelie, de verspreiding van het woord van God en daarmee de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. In de eerste plaats naar Israël toe en via Israël naar alle volken. Ja, het echte werk komt echt pas in de toekomst. En ons leven hier, broeders en zusters, wij lopen hier gewoon stage. Wij leren te vertrouwen op het woord van God. We leren staan te blijven tegen de listige omleidingen des duivels en de vurige pijlen en hoe het allemaal heten mag. Opdat wij volwassen en geoefend zouden worden, dat is wat de Bijbel erover leert. En op grond daarvan een toekomstige positie, ons loon, onze erfenis, zullen ontvangen. En daarom doen we handeling totdat hij komt. Want deze wereld is echt niks te redden. Nederland wordt niet bekeerd, ook al bid je er 4 jaar lang voor. Want dat moeten we tegenwoordig, heb ik begrepen van iemand. Dat gaat echt niet gebeuren. Daar komt geen herleving of opwekking of wat het ook was. Integendeel, er zijn steeds minder gelovigen op aarde. Het verdwijnt langzamerhand. En er zijn bepaalde omstandigheden waar ik nu niet op in wil gaan. Maar er zijn bepaalde omstandigheden die in de Bijbel vermeld worden. Die ertoe zouden leiden, want de Heer had het gezegd. Die ertoe zullen leiden dat hij een eind maakt aan zijn tegenwoordige werk. En hij zegt, oké, nou is het mooi genoeg. Nou verwisselen we de twee weer. En nu nemen we de draad met Juda weer op. En is die klok aan het lopen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Die is langmoedig, zegt Petrus. En 2 dagen van 1000 jaar is heel lang, maar er komt een keer een eind aan. En zolang die langmoedig is, zouden wij, nou wat zouden wij? Niet de heidenen wil volbrengen, maar de welbehagelijke wil van God. Precies. Opdat wij zouden opwassen tot zoonschap, tot rijpheid enzovoorts. Omdat we ons zouden leren te distancieren van de wereld met al zijn overleggingen en zogenaamde wijsheid. Ons er buiten opstellen en zeggen, maar God heeft gezegd en daar houden wij ons aan vast. Voor ons leven, maar in de toekomst zullen wij betrokken zijn in de, we noemen ze dat, applicatie van het geheel, hè? Van datzelfde woord straks in de openbaring van zijn koninkrijk. Als dienstknechten van God, als zijn vele 10.000 × 10.000 heiligen, engelen, dienstknechten. Als een leger van hemelse heerlegers. Dat betrokken zal worden in de openbaring van het koninkrijk van God op aarde. Niet over ons, maar door ons. Als een volk van koningen en priesters. Reden genoeg om hem te danken. Dat zullen we nu doen. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij uw profetisch woord hebben dat zeer vast is. Dat ons gedetailleerd spreekt over die dingen die haast geschieden moeten. En hoewel u ons geen vast jaartal gegeven hebt, mogen we toch weten en kunnen wij weten dat de tijd niet ver meer is dat deze dingen hun beloop zullen hebben. En dat eenmaal deze klok van die 70 weken alsnog die laatste 7 jaar zal wegtikken. Wij danken u dat wij in onze dagen mogen leven, deze dagen waarin u de heidenen bezocht hebt om uit hen een volk aan te nemen voor uw naam. Dat wij mogen leven onder de langmoedigheid Gods en deel krijgen aan een zaligheid die u zelf noemt, deze grote zaligheid. Een zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Een zaligheid die ons brengt niet maar in een geopenbaard koninkrijk op aarde, maar zelfs in uw koninkrijk in hemelse omstandigheden en in een hemelse positie. Wij zeggen u dank daarom voor die rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Een rijkdom van genade waaruit we ook dagelijks mogen leven. Genade die we ook nodig hebben in een vijandige, maar bovendien ook volstrekt duistere wereld. Maar we danken u dat wij mogen wandelen in uw licht. Weliswaar op persoonlijke titel, individueel, maar daarna toch wel degelijk samen met allen die de waarheid liefhebben en die uw woord liefhebben, die uw geboden, uw onderwijzingen bewaren en een hoop gesteld hebben op de spoedige vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u daarom voor deze zalige hoop. In de wetenschap dat wat de toekomst ons ook brengen mogen, ons geleid, uw hand, door dit leven heen, maar meer nog, naar deze erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wees u daarom ons nabij, op grond van uw beloften die wij zwart op wit voor ons hebben en om Christus wil. Amen.